Hoi lieve mensen, welkom bij de Maartje Lienzel podcast. De podcast waarin ik je meeneem in de wereld van coaching en aan de hand van mijn eigen ervaringen verschillende coachthema's belicht. Leuk dat je luistert! Dag lieve mensen, welkom terug bij een nieuwe aflevering in deze Maartje Lienzel podcastreeks. En zoals ik jullie beloofd heb, heb ik vandaag een gesprek met de mooie persoon Suzanne Veldkamp. Ik ken Suzanne als een hele stevige professional, iemand die zichzelf heel goed kan positioneren en de dames die zij coacht ook. En ik ken Suzanne als een heel mooi mens. Suzanne en ik kennen elkaar vanuit de business coachgroep waar wij allebei in zitten. En het leek mij ontzettend leuk om vandaag met haar in gesprek te gaan over haar verhaal. Want Suzanne die coacht nu vrouwen om zichzelf beter te positioneren. Maar daar is ze niet mee begonnen. Zij is ooit begonnen met de studie technische bedrijfskunde. Dus Suzanne, het lijkt mij een heel mooi gesprek om te horen over jouw reis. Welkom.
Dank
je wel. Wil jij jezelf voorstellen?
Wat een mooie introductie. Wordt er helemaal, verlegen is misschien niet het goede woord, maar wordt er wel helemaal blij van. Ja, waar ik ooit begon is dat ik natuurlijk de middelbare school deed en ben ooit met MAVO gestart, toen MBO gedaan en ik had in mijn hoofd, ik wilde een HBO-opleiding doen. Dat was in de familie waar ik uitkom niet heel gebruikelijk. Ik denk ook met mijn ouders niet. De tijd was natuurlijk anders, maar dan nog. Dus ik had dat in mijn hoofd, ik wilde dat doen. Ik wist nooit wat ik wilde. Maar ik dacht, als ik dan kies voor technische bedrijfskunde, dan ben ik zo breed onderlegd, dan kan ik daar vandaan heel veel dingen doen. Dus dan maak ik altijd een hele goede, verstandige keuze. Dat is waar het bij mij begon, ja.
Dat is herkenbaar. En ik denk voor heel veel vrouwen, hè, wat weet je nou op die leeftijd? Je moet een keuze maken en ja, hoe kies je dan?
Ja. En ik denk dat is niet, als ik het over zou doen, dan weet ik niet of ik een andere keuze had gemaakt. Want ik wist op dat moment gewoon simpelweg niet waar mijn hart sneller van ging kloppen. En ook in de jaren daarna niet, terwijl ik natuurlijk wel het werkleven inrolde.
Hmm.
Ja. Ja.
En dan zeg je iets heel belangrijks, denk ik. Want ik denk dat het daar bij heel veel mensen mis. En ik voor de luisteraars, ik doe het even met mijn vingers tussen aanhalingstekens. Je maakt een keuze vanuit je hoofd. Omdat je simpelweg nog helemaal niet weet wat jouw passie is. Waar je hart sneller van gaat kloppen. Wat je echt leuk vindt. Wat weet je nou op die leeftijd? Dus jij maakte de keuze voor technische bedrijfskunde omdat dat een verstandige optie leek. En toen?
Ja, en het was ook een verstandige optie. Maar er was, zoals ik later heb ontdekt, maar op die leeftijd was er helemaal... Ik had niet eens de optie passie, woorden als passie en je hart. En er was, die bestonden wel, die woorden, maar niet in mijn woordenboek op dat moment. Dus ik kon ook die keuze letterlijk niet maken, want ik had ook ik had één keuze en dat was gewoon dat je werkt en dan verdien je geld en dan kan je een huis kopen en dat was de keuze. En dan als je dat plaatje dan afmaakt met trouwen en een kind krijgen, daar zat ik niet helemaal op de reguliere lijn, want ik heb heel lang geen kinderwens gehad. Maar ik ging wel na de studie, ik heb het nog een jaar weten uit te stellen, dat werkleven. Dus ik ben nog een jaar in het buitenland geweest. Maar daarna, ging ik toch wel het werkleven in. En ben ik uiteindelijk rond mijn 30ste in de sales terechtgekomen. Dat was wel iets, toen ik dat vak, ik werd daarvoor gevraagd. Ik had er zelf ook niet zo bij nagedacht, maar ik werd gevraagd door iemand van wie ik vanuit mijn positie ergens anders klant was. Ik denk, oh, sales, oh, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar het klinkt wel heel leuk. Dus laat ik het gewoon maar eens proberen. En dat bleek ik heel leuk te vinden. Dus dat ben ik gaan doen. Daar bleek ik ook goed in te zijn. Ik wilde daar ook goed in worden. Want je bent natuurlijk gewoon continu in contact met mensen. Mensen in beweging krijgen ergens voor. En tegelijkertijd heeft het niet heel lang geduurd dat er ook iets begon te knagen. Ik denk, wat als ik nu eens eventjes mijn leven zo niet zozeer onder de loep, maar als ik even uitzoom, wat ben ik hier nu eigenlijk aan het doen? Dan ben ik geld aan het verdienen, natuurlijk voor mezelf, en dat is leuk. Maar ik ben vooral geld aan het verdienen voor andere aandeelhouders, eigenaren. Kunnen ze een nog grotere auto kopen? Of een auto met strepen waar er maar 10 van rondrijden in Nederland. En daar heb ik heel lang mee rondgelopen. Met dat knagende gevoel. Ik denk, als ik straks doodga, zo letterlijk. En ik kijk terug. Dan heb ik dus geld verdiend. Even heel zwart-wit. En dat matchte niet bij hoe ik wel wilde terugkijken. Ja, dat wist ik al vrij vroeg.
Nou, je wist wat je, hè, je ging knagen, want je wist dat je het eigenlijk deep down niet wilde, zoals je werkte. Ja. Maar wist je toen al wel wat je wel wilde?
Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Ik was eigenlijk vooral bezig met gewoon carrière maken. En nu ben ik iemand. Met een carrière maken is dan vooral, was dan in die sales tijd. En op een gegeven moment, ik ben iemand die zichzelf niet snel goed genoeg vindt. Inmiddels ben ik daar wel wijzer in geworden, maar toen was het onbewust. Dus ik maakte, weet ik heel goed, dat is ook wat ik, waar ik ook de vrouwen met wie ik werk, wat ik vaak terug zie komen, waar ik hen ook mijn verhaal in deel, is, weet je, op het moment dat je continu een lat hebt waar je dan ook niet aan voldoet, dan ga je echt heel veel te gemakkelijk voorbij aan wat er allemaal wel is. En voor wat er bij mij gebeurde, is ik maakte mezelf heel erg afhankelijk van vooral een leidinggevende. Dat als die niet tegen mij zei, goh Suzanne, goed bezig of goed gedaan of lekker bezig, dan maakte ik er automatisch van. Oh, het is dus niet goed genoeg, dus ik moet nog harder werken. Nou, en als je dat maar lang genoeg doet, en dat deed ik, want mijn lat was heel hoog, ja, dan gaat het niet goed. Dus ik kwam ziek thuis te zitten. Omdat ik te ver, zo noem ik het nu, kon ik toen niet, want toen zat ik er natuurlijk middenin, maar te ver bij mezelf vandaan gegaan ben over een te lange periode. Ja.
Mm-hmm. Ja. Zeg, en te ver bij jezelf vandaan en je noemt nu als oorzaak dat die externe complimenten en bevestiging voor jou heel belangrijk waren en dat je dat op dat moment nog niet uit jezelf kon halen en dat dat de oorzaak was dat je ziek bent geworden. Maar denk je dat het feit dat het ging schuren, dat niet ook mee heeft gespeeld?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk, maar daar was ik me toen nog minder bewust van, hoor. Want toen ik in die of overspannenheid of burn-out of hoe je het ook noemen wilt. Ik heb 3 maanden thuis gezeten uiteindelijk. Toen ik daar weer van terugkwam, toen wist ik wel dat ik dingen anders wilde doen. Maar op dat moment heeft bij mij nog vooral de shift plaatsgevonden. Oké, mijn idee was altijd, ik moet heel hard werken om carrière te maken en geld te verdienen. En dat veranderde toen in, ja, maar wacht eens even. Dan zit ik dus heel hard te werken. En wat gebeurt er? Dan zit ik ziek thuis. Ik denk, dat was niet wat ik ervan had gemaakt. Dus ik doe het anders. Ik ga geld verdienen door niet zo heel hard meer te werken. En de verandering die ik toen concreet heb gemaakt, dat zijn er een aantal. Dat zijn en niet meer gek laten maken door een werkgever. Dan kan je natuurlijk, ik kan het buiten mezelf leggen, die schuld. En dat heb ik ook zeker wel gedaan. Maar ik ben degene die geen grenzen had. Hè?
Mm-hmm.
Dus ik ben mijn grenzen gaan ontdekken. Ik denk, joh, wat ik hier doe is hartstikke goed. Ik draag altijd bij. Ik neem altijd verantwoordelijkheid. als jij vindt dat ik daar tot 8 uur moet blijven zitten, prima. Doe jij je ding, maar ik ga gewoon naar huis. Omdat ik ook gewoon klaar ben met werken. Er is meer dan werk, dat is er één. Ik ben gaan investeren in vastgoed, zodat ik niet zo hard hoef te werken en er toch geld binnenkomt. En wat er toen bij mij gebeurd is, is dat er een kinderwens is ontstaan. Dus dat was de ene shift. Dus ik had dus nog steeds dat gevoel van, ja, wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen? Maar ik denk, als ik nu zo terugkijk, dat ik eerst dichter naar mezelf mocht, om vervolgens me concreet bezig te houden met, en wat laat ik straks achter op deze wereld?
Mm-hmm.
Ja, nu ik dat zo aan het zeggen ben, denk ik dat ik, want ik kan wel de wereld mooier willen maken, maar als ik voor mezelf al voor geen meter op orde heb, dan ga ik dat natuurlijk voor een ander ook een stuk minder makkelijk doen. Dat, ja.
Maar het klinkt dus alsof je klaar was, en dat je de eerste jaren heel erg geconformeerd hebt,
ja,
aan het plaatje wat je misschien ook zelf had, maar waarschijnlijk ook wel werd opgelegd of het voorbeeld
ontstaan
was van wat je zag.
Ja.
Conformeren aan wat jij dacht wat nodig was om die job goed te doen.
Ja.
Lange werkdagen, over je eigen grenzen, en maar gaan. Die verschuiving van, goh, ik ben klaar met me conformeren. Ik ga weer terug naar mezelf en wie ben ik ook alweer? En ik wil het op een andere manier. Dat was stap 1 voor
dat
jou.
Dat was voor mij stap 1. Ja. Een hele belangrijke.
Maar toen, dat snap ik. En wat heeft dat jou opgeleverd?
Nou, ineens had ik grenzen. En ik had ze niet alleen, ik gaf ze ook aan. Voorheen had ik zeker ook wel grenzen. Alleen, die vond ik blijkbaar niet belangrijk of ik wist ze niet. Dus ik had de grenzen en ik vond mezelf belangrijk genoeg om anderen daar deelgenoot van te maken. Dus ik weet nog toen, even later was ik al moeder en we hadden het zo verdeeld. Mijn man bracht de kinderen 's ochtends weg naar de opvang en ik begon dan vroeg op kantoor. Maar ik ging dan wel om 4:30 weg, dan kwam ik voor de files, kon ik gewoon rustig de kinderen ophalen, eten maken en rustig maar. En in ieder geval zonder stress, Maar dan zag ik dat ik er om 7:00 zat. Ik werd niet over gesproken. Hè? Maar dan ging ik om 4:30 weg. En dan zag ik iemand op zijn klok kijken. En er werden geen woorden uitgesproken. Maar ik vulde in. Maar ik vulde van alles in. Maar ik denk, je kan me wat. Je kan me wat. Interesseert mij dat nou dat jij op je horloge zit te kijken. En dat meerdere keren per week doet. Ik ga gewoon naar huis. Zak er maar in. En als je... Dat. En als je daar iets van vindt, als je vindt dat ik niet presteer of lever, dan hebben we een gesprek. Maar niet over je gaat om 4:30 naar huis. En zo zat ik erin.
En niet die onderhuidse opmerkingen. Zeg, maar dat betekent nogal, want jij ging een andere positie innemen in het systeem van die werkomgeving.
Ja.
En normaal gesproken is het zo dat als jij je positie verlaat in het systeem, komt daar reactie op. Kreeg je die reactie?
Ja, die kreeg ik wel. En tegelijkertijd weet ik, niet alleen bij mezelf, maar ook met vrouwen met wie ik werk, als jij een ander, en dat klinkt even heel hard, maar als jij een ander geen ruimte laat. En daarmee bedoel ik, als jij zo staat achter wat voor jou belangrijk is en daar zo voor gaat, dan straal je iets in je energie uit, waardoor een ander eigenlijk bijna geen ruimte voelt om daarop te reageren. En dat is altijd een heel mooi voorbeeld met kinderen, want met kinderen is het denk ik ook zo. Als ik, en nu zijn ze wat ouder, maar toen ze 2 en 4 waren, weet je, dat hele avondritueel. En dan, mama, zullen we hutten bouwen? En zullen we dit? En een tent maken? En als ik dan eigenlijk moe was en ik ging daarin mee. Kijk, als ik 1 vinger aan een van mijn kinderen geef, dan pakken ze in no time beide handen en het liefst ook mijn voeten. Maar als ik wist aan het einde van de dag, ik ben moe, ik heb even geen zin. Dan zei ik, nee, vanavond geen hutten. En er werd niet eens om een volgende vinger gevraagd, want ik liet geen ruimte.
Wat mooi dat je dat vertelt, want het heeft natuurlijk alles inderdaad te maken met je plek innemen.
Ja.
En daar zo stevig in staan,
ja,
dat een ander niet die ruimte voelt om daar nog aan te tornen.
Nee, en dat gaat niet over schuld, hè? Want soms kan ik natuurlijk ook zeggen van, joh, jij geeft een ander ruimte, dus jij hebt schuld. Nee, weet je, de dingen zijn zoals ze zijn, maar het is belangrijk om je te realiseren hoeveel je dus zelf kunt doen om een ander niet over jouw grenzen te laten gaan. Dat.
Maar ik vind het wel heel intrigerend en mooi dat dat jou zo gelukt is, omdat als ik naar mezelf kijk en naar vele vrouwen die ik ken in zo'n masculine wereld, dan je wordt moeder, je krijgt kinderen, je gaat om 4:30 naar huis. Mensen vinden daar van alles van. Dat schuldgevoel waar je het net al, waar we het net even kort over hadden. Ik denk dat veel vrouwen daar last van hebben. Dus ik vind het heel mooi hoe jij bij jezelf van je conformeren aan een systeem zo naar jezelf terug bent kunnen gaan en zo die je plek in hebt kunnen nemen en dat ook zo hebt kunnen voelen.
Ja. Ja, dat heeft natuurlijk, het heeft er bij mij zeker aan bijgedragen dat ik natuurlijk heel erg, ik had een leidinggevende die op al mijn zeer gevoelige plekken wist te drukken. Dus ik was bijna niets meer van mij over. Zo heb ik me gevoeld. En dat wilde ik nooit meer. Dat wilde ik nooit meer. Dus dan ga je in één keer naar een andere uiterste en dan komt daar op een gegeven moment wel een middenweg uit. Maar ik denk niet dat je een overspannenheid of een burn-out nodig hebt om dit zo te doen. Maar het is wel belangrijk dat je, want wat we een vraag die we onszelf heel vaak niet stellen, is de vraag, wat wil ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? En ik wilde een leuk leven hebben met een carrière en piepjonge kinderen. En nee, dat was zeker niet altijd even leuk. Het was zeker niet altijd stressloos. Maar in de dingen die ik wilde, wilde ik het voor mezelf en dus ook voor mijn omgeving gewoon leuk hebben. Weet je, die kinderen, mijn kinderen zijn maar één keer één, zijn maar één keer twee, zijn maar één keer vier en enzovoort enzovoort. En ik weet ook dat ze als minis, nou, nemen ze nog veel meer aan van hun moeder. Dus kan ik er nog veel meer enthousiast maken om te doen waar ik zin in heb. Dat soort dingen. Maar dus ja, het is. Ja, het is. Van mij. En bij mij is steeds ook dat in mijn hoofd. Als ik terugkijk, hoe wil ik dan terugkijken op mijn moederschap? En dan wil ik niet een afwezige moeder geweest zijn. Dat wil ik niet. En ik snap heel goed, want ik ben zeker ook afwezig geweest. Natuurlijk, of een periode dat het heel druk was. Maar ik checkte toch heel vaak bij mezelf in, oké, dit is echt een helse week. Hoe wil ik dit doen? Hoe wil ik die week doen? En op het moment dat je jezelf die vraag stelt, kan je ook een antwoord geven. En dan is het natuurlijk nog een kwestie van doen, maar heel vaak gaan we voorbij aan de vraag, wat wil ik? Dat,
Maar Suzanne, is het dan zo dat jouw kinderen, het feit dat je moeder bent geworden, eigenlijk voor jou, de redding wil ik niet zeggen, maar wel een keerpunt is geweest in, dat je gewoon echt je prioriteiten bent gaan verleggen.
Ja.
Van je conformeren aan wat anderen van jou wilden, naar wat wil ik zelf?
Ja.
En dat is wel een hele mooie verschuiving, want lang is, als ik de podcast met Vicky, het gesprek wat je met Vicky hebt gehad, goed heb beluisterd, heb jij lang getwijfeld of je aan die stap wilde beginnen, juist vanwege je carrière.
Ja, absoluut. Want het zat, ik had vriendinnen en die wisten precies wat ze wilden worden. Die wisten dat ze moeder wilde worden. Die wisten dat ze wilde trouwen. En dat had ik allemaal niet. Ik wilde een HBO-opleiding doen. En dan iets van carrière maken of zo. Weet ik niet. Zoiets. Dus ik heb nooit een huwelijkswens gehad. Ik ben wel getrouwd. Ik heb nooit een kinderwens gehad. Ik heb kinderen. Ik heb wel altijd een buitenlandwens gehad. Nou, dat heb ik gedaan. Maar Ja, bij mij heeft die dingen ook het moederschap, hè, dat heeft bij mij, en je kan, daar heb ik het dus met Vicky ook over gehad, dat moederschap wordt, en zo heb ik het zelf ook heel lang gezien als een deuk in je carrière. Maar wat zo ironisch was juist toen ik moeder werd en me de verantwoordelijkheid realiseerde die ik had, denk als ik niks doe, dan gaat ze dood. Mijn dochter is de oudste, dan gaat ze gewoon dood. Ze is compleet afhankelijk van ons. En dus mij ook. Ik denk, wat is er nou belangrijker dan dat?
Ja.
En toen, op dat moment, vanaf dat moment ben ik op mijn werk, wist ik, want ik ging van 40 naar 32 uur. Ik was toen nog geen sales manager. Ik werd in no time gevraagd, Suzanne, wil je de grootste klant overnemen? Ik zie jou dat wil doen. Even later, mijn leidinggevende schoof door naar Europa. Suzanne, wil je een Nederlands team leiding geven? En ik was de jongste en ik was de enige vrouw en ik werkte deeltijd als enige. En ik kreeg die vraag. Maar dat kwam, denk ik, even los van dat ik gewoon wel heel gedreven ben in mijn vak. Hè, dat ik daar goed in ben. Maar ik kwam ook, ik wist ineens, oké, ik heb 32 uur. Het is niet zo dat mijn werk minder is geworden, hè. Maar ik deed alles altijd wel heel perfect. Ik denk, nou, dat kan ook wel minder perfect. Een offerte kan ook wel in 2 A4'tjes in plaats van 10. Die vraag, moet ik die nu wel beantwoorden of kan ik die gewoon laten liggen? En dan weet ik wel dat niemand er meer naar gaat vragen. Dus zo ging ik aan de slag. Want ik wilde zelf iets. Ik wilde gewoon om 4:30 naar huis. Klaar. That's it. En dat ik dan s'avonds nog eens een keer wat deed. Of een keer op mijn vrije dag. Dan zei ik wel eens, als er heel veel mensen bij een call moesten zijn. En dat was net woensdagmiddag. Ik zei ja, ik zeg ja. Maar het kan zijn dat je kindergeluiden hoort op de achtergrond en dat ik dus toch weg moet. Is dat oké? Ja hoor, is goed. Oké. Dan had ik... dat creëerde voor mij rust.
Mm-hmm.
Dus als ik dan dat telefoontje nam, dan zat ik niet in de angst, oh, als ze maar niet geluid gaat maken of zo.
Ja.
En ik legde dat ook zo goed als dat kan, hè, aan een mini-kindje uit. Ik ga heel even bellen, 30 minuten. Als het filmpje afgelopen is, dan ben ik er weer. Ja. Nou ja, en als dat dan aankomt, dan komt het aan. En als het niet aankomt. Dus daarmee creëerde ik voor mezelf rust. En zo wilde ik moeder zijn. En zo wilde ik sales manager zijn. Ja.
En daar was je dus ook heel succesvol in. Om dat op zo'n manier aan te vliegen.
Ja.
En toch
ja.
ben je uiteindelijk weer iets, of ben je iets ja. anders gaan doen.
Ja.
En iets heel moois vind ik persoonlijk. Ik denk ook echt dat je daarmee, ja, dat je daarmee inspeelt op zo'n grote behoefte die er is. Die ik in ieder geval zelf om me heen zie. Ja. Wat maakt dat jij toch die keuze hebt gemaakt?
Ja, want dat stuk van als ik... Ik lever geen bijdrage. Ja, ik lever bijdrage aan 10 mensen misschien of... Maar het was niet, ik denk, ja, dit kan het, zo wil ik gewoon niet doodgaan. Dat was mijn drijfveer. En op een gegeven moment kom ik weer op een andere werkplek terecht. En ik denk, oh, gaan we weer, daar gaan we weer. En voor mij was dat de druppel om de keuze te maken, heel bewust de keuze te maken. Oké, ik weet wat ik niet wil. Ik weet waar ik niet mee wil eindigen. Maar wat is het dan wat ik wel wil?
Mm-hmm.
En daar heb ik toen werk van gemaakt.
En hoe heb je daar werk van gemaakt?
Ja, ik volgde een programma bij iemand om dat te ontdekken. Ik zocht een gids, zeg maar, om dat stuk in mij te denken, te ontdekken. Wat er eigenlijk gewoon al zat, maar wat ik niet durfde te zien. Omdat ik daar natuurlijk ook heel veel redenen voor had om die baan als sales manager op te zeggen. En in het onbekende te stappen, maar... Op een gegeven moment werd voor mij, ze zeggen wel, jouw baan is echt een zekerheid. Hè? En nou ja, ik denk dat een baan echt verre van zekerheid is. Want als je teveel bent, dan word je overboord gedonderd. Dus de zekerheid van wat? Maar de zekerheid van die zogenaamde zekerheid van die baan veranderde door dat programma voor mij in de zekerheid dat als ik straks doodga, wanneer dat ook is, dan heb ik een bijdrage geleverd. En ik wilde voor die laatste zekerheid gaan. En ik was aan het einde van het programma en ik weet het nog precies. En ik was natuurlijk misongeduld van hier tot Tokio. Op dag 1 vroeg ik om 11 uur al. Ja, ik heb nog steeds niet mijn purpose, mijn doel gevonden. Kom op, hoe lang duurt het nog? Dat was ik. Toen moest het nog 3 maanden, moest ik wachten. En op een van de laatste dagen, ja. Op een van de laatste dagen, dat was ook op een vrijdag. Toen vond ik een stip. Hè? Toen vond ik het stip die gelinkt is aan wat ik nu doe. En wat er toen gebeurde. Ten eerste dat ik in de zevende hemel zat de rest van het weekend. En toen kwam ik maandag wel weer gewoon op kantoor. Ik had niet helemaal de waarheid verteld over wat ik aan het doen was. Toen kwam ik op kantoor en ik kon daar, dat klinkt heel gek, maar kon daar letterlijk niet meer zijn. Ik voelde aan alles, ik kan hier niet meer zijn. Ik hoor hier niet. En dat was heel irritant, want ik kon natuurlijk niet vertellen wat ik had gedaan. Konden mensen daar, ja, als ik dat zou gaan vertellen, dan konden ze ook wel natellen dat ik weg zou gaan. En ik weet, dat bedrijf zat toen net in een fase, dat was toen nog niet bekend, maar ik wist het al wel, dat zij overgenomen zouden worden door een investeringsmaatschappij. En ik dacht, ja, er wordt nu van mij verwacht als sales en marketing manager dat ik heel veel geef. Dat ik met alle drive en weer helemaal nieuwe frisse energie ervoor ga. Maar daar zat ik niet. Dus toen heb ik in diezelfde week nog, heb dat wel natuurlijk overleggen met mijn man. Want dat heeft natuurlijk impact op ons beiden. Heb ik aangegeven dat ik weg zou gaan. En dat ze binnen nu en een half jaar mijn ontslag zouden kunnen verwachten. Dus dan kon ik in ieder geval, hoefde ik niet meer mee in die, nou ja, energie die ik niet had. En een maand later heb ik opgezegd. En
de knop was
wel even afmaken. Toen was het, begon ik aan mijn ondernemersreis. Ja,
ja, maar je bent, hè, want je beschrijft het nu op procesniveau, maar wat jij doet qua inhoud komt natuurlijk ook ergens vandaan.
Ja.
Je hebt natuurlijk in een hele mannelijke wereld eigenlijk gewerkt.
Ja.
Waar liep jij tegenaan als vrouw?
Ja, waar ik tegenaan liep was dat ik heel lang heel blij was met een compliment als: goh, Suzanne, je lijkt wel een man in je gedrag. Want ik vond heel leuk om one of the guys te zijn. Ik heb ook niet 1 keer dat compliment gehad, maar wel vaker. Terwijl als ik kijk naar hoe ik als salesvrouw mijn werk deed, onderscheidde ik me juist doordat ik ook een schat aan feminine eigenschappen heb. Hmm. Dus doorvragen. Als ik iemand ja hoor zeggen, en wat helemaal niet congruent is met wat ik zie bij die persoon, dan vroeg ik door. Van, nou, ligt eraan hoe de relatie was. Maar ik denk, ja, je zegt wel ja, maar volgens mij bedoel je nee, vertel. Het is allemaal heel waardevol om in het salesvak. En daar ging het nooit over. Daar ging het nooit over in beoordelingsgesprekken. Want het ging alleen maar over scoren, omzet, competitie. Je blijft achter, je loopt voor, bonus. Daar ging het over. En mijn man heeft ook heel lang eigenlijk altijd tegen: ja, maar je bent eigenlijk helemaal geen echte salesvrouw. Maar ik denk dat ik juist een echt salesmens was. Want ik denk dat salesmensen zo horen te zijn. Dat ze een oplossing weten te vinden voor een issue waar mensen mee zitten. Maakt niet uit wat dat probleem is. Dan ben je iets beter aan het maken. En ik was daar heel goed in. Dus ik had veel omzet. Ik was goed in problemen oplossen bij klanten. Dat is eigenlijk wat ik deed. Maar die switch van, oh ja, mezelf als one of the guys zien naar, oh ja, maar ik ben helemaal niet one of the guys, ik ben Suzanne. En die heeft masculine eigenschappen, zeker, maar ook feminine. En toen ben ik veel meer mijzelf als geheel gaan zien, denk ik. Maar wat mij in deze reis, hè, en waar ik graag een verschil maak voor vrouwen als het gaat over de manier waarop zij een plek innemen of niet innemen en dat meer willen gaan doen, hè, want dat is waar ik vrouwen in versterk, kijk, ik heb thuis een situatie gezien waarbij mijn vader het geld verdiende en mijn moeder niet. Het huwelijk kwam eraan en ze moest toen al stoppen met werken. Ze had geen keuze. Dus mijn moeder zorgde en deed huishouden en mijn vader bracht het geld in. En mijn vader, zo heb ik dat ervaren, die vond ook in mijn beleving dat hij meer recht had op te bepalen waar dat geld dan naartoe ging. Dus, en mijn moeder in mijn optiek, die had niet, kreeg geen ruimte, zoals wij de ruimte nu wel kennen. Niet altijd nemen, maar wel hebben, denk ik meer. Die had de keuze niet, maar ik denk dat als ik dan dat plak op mezelf, toen de kinderen kwamen, heb ik ook heel lang veel meer gedaan dan dat mijn man dat deed. Omdat ik dacht, oh, mijn moeder heeft dat gedaan. Oh, ik moet dat doen. Oh, en als ik dat niet goed doe, dan ben ik niet een goede moeder. En dus, nou ja, leuk is anders totdat je dat dan weer in de gaten hebt. En denk van, ho eens even. Even terug. En ja, dan heb je in wat jij eerder al benoemde, in dit geval partner, die dan ook even moet denken, oh, wat gebeurt hier? Maar dat is dan eventjes een even gerommel. En dan, nu voel ik hem als gelijkwaardig, onze rolverdeling. En hij is niet gelijk, praktisch gezien ook niet, maar hij is wel veel gelijkwaardiger. En dat is, dus we maken ons nu samen verantwoordelijk in plaats van dat ik dat volautomatisch alleen doe. En ook dat is voor mij je positie innemen. Dus natuurlijk op je werk. Goh, wat is het nou wat jij wilt? In plaats van waar maak je je volautomatisch verantwoordelijk voor? Soms zelfs, kijk, je kan mij niet groot genoeg zijn. Maar als vrouw zijn we heel goed in, vind ik, ons te verantwoordelijk maken voor dingen waar we en niet de verantwoordelijkheid voor hebben. En als we het nou pakken, dan claimen we ook nog niet de credits. Ik denk, potverdorie. Nou, daar vind ik wat van. En daar maak ik met heel veel plezier een verschil. Ja.
En dat doe je ook ontzettend goed, vind ik. En ik vind ook dat je daarin echt in je kracht staat. En anderen ook zo goed in hun kracht kan zetten. Wij kennen elkaar natuurlijk vanuit de business coach groep. Dus ja. Ik ken jou als groepslid.
Ja.
En ik waardeer jouw feedback altijd enorm. Jij kunt mensen echt heel goed in hun kracht zetten. Dus ik vind het ook heel mooi dat je daar zo je bedrijf van hebt gemaakt. En je zegt net van, god, die credits. Mannen krijgen, vrouwen krijgen niet altijd de credits voor wat ze doen. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
Ja, zeker. En ook daar, dit gaat ook weer niet over schuld, maar ik denk dat je als vrouw veel meer regie hebt over die credits naar jezelf toe trekken of jezelf toe-eigenen. Kijk, er wordt heel gemakkelijk gedacht, ja, mensen zien wel wat ik doe, maar weet je, iedereen is gewoon druk. En iedereen is druk en is met van alles en nog wat bezig. Dus je mag mensen een handje helpen om ook gewoon echt te zien en te ervaren waar jij een verschil hebt gemaakt. Of waar jouw ambitie ligt. En we gaan gemakkelijk in de achteroverstand. Oh, ik ben heel goed. Heb ik zelf ook gedaan. Hè? Dus dat is ook mijn reis geweest. Oh ja, ik blijf maar goed zijn. En nog beter worden. En nog really, 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 really good. Maar weet je, dat het helpt je niet. Als jij niet... En dat begint al vaak. En dat is ook wel... Die hoor je wel vaker. Maar dat begint al vaak met... Oké, iemand... Ik begeleid op dit moment iemand. Is bijna klaar. Maar zij vindt dat in haar organisatie... dat er meer aandacht moet zijn voor werkgeluk. En zij vindt dat zij die verantwoordelijkheid moet gaan krijgen. En toen we aan het begin bij elkaar zaten, ik zei van, joh, wie weet er van jouw wens, van jouw ambitie? Huh? Dus niemand. Niemand. Maar als jij werkgeluk een thema wilt maken in jouw organisatie, eerst in Nederland en dan erbuiten, en niemand weet dat. Hoe ga je dan toch dat voor elkaar krijgen? Je hebt er altijd mensen voor nodig. En ze had in no time voor elkaar. Hè? Want zij wist heel veel mensen. Zij was al met het thema bezig. Maar zij ging er puur en alleen in om voor anderen, zeg maar. Dus om dat thema werkgeluk op die agenda te krijgen. Zodat mensen met meer plezier naar hun werk gingen. Ik doe het even heel kort door de bocht. Maar... Want dat draagt natuurlijk enorm bij aan van alles. Maar wat we nog wel eens vergeten is dat wij zelf zijn... Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar wij zelf zijn de belichaming van waar wij voor staan. Dus als jij niet duidelijk maakt dat jij de vrouw bent in die organisatie die staat voor het thema werkgeluk, dan word je ook nooit zo gezien. En dan kun je dus ook niet jouw visie tot uitvoer brengen. En dat is allemaal wel te verklaren waarom we dat allemaal niet zo doen. Hè? Dus we mochten natuurlijk helemaal onze plek als vrouw niet innemen. We mochten niet stemmen, we mochten niet studeren. Als ik naar mijn moeder kijk, dat is dan nog niet zo lang geleden. Maar die moest hoogstop, die mocht niet blijven werken. Had ze geen keuze in. Ja, als ze een recalcitrant was geweest, dan had ze misschien wel gelukt. Maar in de reguliere lijn was er geen keuze. En precies dat stuk, het voor jezelf doen, je realiseren dat jij toch echt degene bent die dat dan gaat doen. Dat wordt heel vaak arrogant gevonden en asociaal. En dat klopt niet. En precies dat houdt ons te vaak tegen om ook voor jezelf te strijden. In plaats van vol automatisch voor anderen. Ja.
En dat wordt voor een vrouw als asociaal gezien of als arrogant.
Ja.
Maar op het moment dat een man datzelfde doet, wordt dat vaak heel anders. Is heel normaal.
Ja, is geaccepteerder. Ja. En soms dan, als je dan dingen hoort of zo, dan denk je van ja, weet je, jeetje zeg, we hebben nog een hele weg te gaan. En tegelijkertijd, weet je, de dingen zijn zoals ze zijn en we komen ergens vandaan en we zijn op weg ergens naartoe. En als ik mijn aandacht richt op wat er eigenlijk allemaal nog niet goed gaat, zeg maar, ook hoe we naar vrouwen kijken en ons oordeel klaar kunnen hebben, sneller als naar een man toe. Ja, het is allemaal wat het is, maar elke vrouw die er heel bewust voor kiest haar positie in te nemen en te versterken, dat is er één. En zij inspireert anderen. Vrouwen en mannen hetzelfde te doen. Ja. Dus ja. Dus en daarin ik er wat van. Maar ja, op een gegeven moment word ik daar ook heel sarcastisch van. Dus soms doe ik ook gewoon mijn oogkleppen op. En dan ga ik maar gewoon, doe ik mijn ding. Ja.
De pannenkoeken noem jij dat toch?
Ja, de pannenkoeken. Ja, oh, die waren voor mij. Ik denk, mensen die niks, in mijn optiek, niks leveren. Zich niet verantwoordelijk voelen. En toch groeien in hun carrière. Hoe bestaat het? En even los van mijn irritatie, de gevolgen die dat heeft voor teams en collega's. Dat je een of andere pannenkoek inderdaad op een positie hebt zitten waar je je niet aan op kan trekken. Dat is heel naar. En vooral voor de mensen waar je eigenlijk, die eigenlijk de grootste bijdrage kunnen leveren. Ja, die gewoon heel goed zijn.
Maar dat zijn natuurlijk de types die zichzelf heel goed kunnen positioneren en zichzelf goed kunnen verkopen.
Ja.
En als ik voor mezelf spreek, en ik hoorde jou net ook al iets zeggen in die richting, en ik zie het heel veel om me heen, dat heel veel vrouwen zoiets hebben van, ik ben nooit goed genoeg, ik moet nog een opleiding doen, want misschien kan ik dat...
Ja.
Nee, misschien moet ik nog een opleiding doen. En je bent altijd maar bezig met meer, 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 meer. Ja. En dat stukje jezelf positioneren is onderbelicht, omdat we te bescheiden zijn, te kritisch naar onszelf. En de pannenkoeken, ik noem ze boquitos, naar aanleiding van de gorilla in Blijdorp, die zichzelf op de borst slaan en eigenlijk niet eens zozeer de vaardigheden of de kennis of de capaciteiten hebben, maar het gewoon heel goed weten te verkopen.
Ja, ja. Ja, dat is een. Dat is, ja, die zijn er. Die zijn er overal. En dan hoef je niet alleen in een commerciële omgeving te zitten, maar in de non-profit ook. Dus deze mensen krijgen heel veel ruimte.
En kijk eens in de politiek.
Ja, ja, verschrikkelijk. En ook allemaal.
De wereldpolitiek. Ja. Dit moment ook.
Ja.
Ja.
En dat is ook. En als je dan kijkt, hè, als je dan kijkt naar de vrouw, hè, vrouwen met wie ik werk, hoe mooi die intenties zijn en waar ze ook echt op allemaal een eigen manier een verschil willen maken. Hè, en die oprecht een verschil willen maken. En het maakt niet uit of je de wereld wilt veranderen of een team wilt veranderen of werkgeluk op de agenda wilt krijgen. Maar daar zit vaak zo'n mooie, zuivere intentie achter. Maar er is heel vaak geen ruimte vanwege deze pannenkoeken en boquitos. En tegelijkertijd, als je dan zelf die... Je kan wel zelf die regie pakken daarover.
Ja, precies. Want als je gaat wachten op de ruimte, dat soort types gaan het jou
niet... Nee, maar dan leg je dat gewoon
jou geen podium
uit je eigen
geven.
Handen. Dan word je dood ongelukkig van. Ja.
Dus dan gaat het over ruimte innemen. En jezelf positioneren. En dat is natuurlijk waar jij vrouwen in coacht.
Ja.
Zeg, en als je nou kijkt, hè, want je hebt het nu over het versterken van individuen van hun positie. Wat zijn jouw dromen? Als je nou kijkt naar de toekomst, welke dromen heb jij? Wat wil jij bereiken? Want je hebt het heel vaak over, als ik ooit terugkijk, dan wil ik van betekenis zijn geweest.
Ja. Ik krijg terug van sommigen dat ik dat aan het doen ben. Hè? Of van sommigen eigenlijk van al mijn klanten wel. En dan merk ik aan mezelf dat ik dat niet altijd even gemakkelijk vind om in ontvangst te nemen. Dat is mijn reis die ik nog steeds aan het gaan ben. Dat is één stuk. Dus ik weet, al zou ik vanmiddag gaan, en daar ga ik maar doen, maar niet verder over praten of zo, maar dan weet ik dat ik een verschil heb gemaakt. Dan voelt het voor mij alsof ik, oké, dan ga ik in rust. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mijn dromen, die zijn dat ik denk dat er niet alleen vrouwen in Nederland en België zijn die hun positie willen versterken. Dus ik ben nu heel concreet stappen aan het ondernemen om ook met vrouwen van daarbuiten te werken. Dus dat betekent dus Engelstalig voor mij. Daar zit ik nu volop in. En het is ook mijn droom, en het gaat natuurlijk denk ik ook over het thema gezien worden, dat ik het heel leuk vind om op een groot podium te staan, om heel veel vrouwen en ook mannen maar te inspireren. En heel af en toe komt er zo'n kans voorbij. En ik wil wel meer van dat soort kansen en momenten creëren, dat ik op zo'n prachtig podium sta met een hele mooie volle zaal. En dat.
Wat dus dat een mooie dromen. Ja.
Ja.
Zeg, en je zegt buiten Nederland internationaal de positie van vrouwen versterken. Dat klinkt als op individueel niveau, dat je één op één werkt. En als je het op metaniveau trekt, heb je daar nog wensen in?
Ja, ik werk niet één op één. Want wat ik... kijk, als je jezelf positioneert, dat doe je niet in je eentje. Dat doe je ook niet alleen in gesprek met mij. Dat doe je in bijzijn van andere mensen. Dat is waar je van je laat horen. Daar merk ik altijd in groepen.
Oké.
Okay. Want dat is een... dan ook daar, ook in een groep vrouwen die voor hetzelfde programma gekozen hebben, voor eenzelfde route, daar zitten ook mondiger vrouwen tussen, minder mondige, daar zitten diskrode mensen tussen, diskgroene, daar zitten geen pannenkoeken tussen, want daar werk ik niet mee, maar dus... Die omgeving is al een plek, kan ook al een plek zijn waarin je terug kan trekken. En waar ik het dan als mijn rol zie om je erbij te halen, zodat je dat straks in jouw werkomgeving ook doet. Want als je dat hier al doet, dan laat je het waarschijnlijk daar ook zien. En dat was nou net niet de bedoeling. Dus ik werk altijd in groepen. Ja, en als het gaat over de impact, hè? Want de groepen zoals ik ze op dit moment heb ingericht, ja, dan dat is natuurlijk, kan ik veel meer dan als ik één op één zou werken. Maar goed, zet mij op een podium in een volle zaal. Of als mijn eigen podcastbereik daarin nog verder groeit. Ik ben onlangs toegelaten tot een mentorship Inspired Women Lead, een wereldwijde organisatie.
Wat ontzettend leuk.
Ja, dus ik ben mijn vleugels aan het uitslaan.
Ja. En je hebt natuurlijk je podcast nu internationaal gemaakt.
Ja, die doe ik nu in het Engels. Ja. Dat is ook. Ik denk, holy shit, ik hoop dat er niemand luistert. Want dit is echt... Ineens gaat mijn hoofd zich er weer mee bemoeien. Hè? Want dan moet ik in het Engels. Ik kan wel Engels. Ik kan prima Engels. Alleen, ik moet even weer mijn hoofd en mijn hart matchen. Dat is nu die transitie. Daar zit ik nu in bij aflevering 35 of zo. En dan bij aflevering 50, dan ben ik niet vloeiend, maar dat is ook niet mijn lat. Maar voel ik wel dat ik gewoon een verhaal vertel die helemaal uit mij komt. Mm-hmm. Van.
Is dat de valkuil? Dat als het spannend wordt, dat je dan terugschiet in je hoofd?
Ja, als het spannend wordt. En voor mij is spannend dat ik ook grotere dromen najaag. Hè? Want grote dromen heb ik wel. Die heb ik ook van kinds af aan al wel gehad. Niet specifiek natuurlijk hierop, maar ik heb altijd wel grotere dromen gehad. Dat dromen durfde ik wel. Maar actie ondernemen richting die droom, daar kan ik mezelf heel goed in saboteren. Daar ben ik, nou, daar kan ik een boek over schrijven, hoe ik mezelf daarin kan saboteren. Omdat ik dan denk, nou, doe eens normaal. Doe eens normaal. Wie denk je wel niet dat je bent? Ja.
Daar kun jij een boek over schrijven, maar je hebt ook een boek geschreven.
Ja, ik heb ook een boek geschreven.
Ja. Ging dat ook daarover of had het een ander onderwerp?
Nee, dat was eigenlijk, de boek heb ik geschreven in mijn eerste ondernemers, of de eerste jaar dat ik uit loondienst was, hè, nadat ik mijn baan had opgezegd. En dat boek heeft de titel Minder Moeten, Meer Plezier. En ik denk dat dat boek heel mooi de reis omschreven heeft, hoe ik de transitie maakte naar, oké, ik heb dit leven nu. En het is tijd om dat leven nu te leven zoals ik dat wil. En niet zoals ik denk dat hoort. En dat is, dus voor mij vertaalde dat heel erg naar minder moeten, dus minder druk, naar meer plezier. Dus meer, ja, onder mijn voorwaarden. Ja.
Wat
en
mooi.
Uiteindelijk de kers op de taart, dat mijn voorwaarde dus ook is dat ik mijn werk gemaakt heb, gelinkt heb aan mijn missie. Ja, een voor vrouwen gelijkwaardige wereld.
Mooi.
Ja. En het boek was voor mij ook, ja, ik weet niet of ik dat, het boek was voor mij ook echt iets, een boek schrijven, joh, dat doe je toch niet? Of wie doet dat nou? Totdat iemand tegen mij zei, waarom schrijf je geen boek? Dus ook daar heb ik in mijn ondernemersreis, heb ik ook in mijn reis in loondienst wel gedaan. Maar als ondernemer heb ik natuurlijk alleen mezelf. Ik kan echt niemand meer de schuld geven. Niet de leidinggever, daar heb ik heel vaak de schuld gegeven. Maar nu heb ik alleen mezelf. Dus ja, dat is ook wel weer gemakkelijk ergens. Want jezelf verander je gemakkelijker dan anderen. Ja.
Ja. Ja, en die belemmerende overtuigingen, die als een rode draad blijven terugkomen bij ons allemaal, hè, laat ik daar even duidelijk over zijn. En die overtuigingen die zijn ontstaan in onze vroege jeugd door hetgeen wat je om je heen hebt gehoord, het voorbeeld wat je hebt gehad. Hè, en je vertelde ook over de positie van je eigen moeder, dat die totaal anders was. En dat is eigenlijk nog maar heel dichtbij. Hè? Dat
ja,
is,
klopt.
Wat dat betreft is er nog maar... Over welke tijd praten we nou? Wat mooi dat je dan nu een heel ander voorbeeld bent voor jouw eigen kinderen.
Ja.
Ben je daarmee bezig?
Ja, daar ben ik heel bewust mee bezig. En eerst dacht ik nog eerst naar mijn dochter toe. Het is natuurlijk naar mijn zoon net zo goed toe. Want die ziet een voorbeeld van een vrouw die samen met haar partner... Zijn vader dus het huishouden doet. Die de week verdeeld heeft in wie wanneer kookt. De een doet boodschappen, de ander maakt de bedden op. We gaan om en om met de voetbal mee. En we doen het dus, samen. Niet exact gelijk, maar wel gelijkwaardig. Wij nemen allebei de... En dan hoor je natuurlijk wel eens, En de dingen die we echt niet willen, dat besteden we dan uit. Dus dat wordt wel schoongemaakt, want ik vind dat echt verschrikkelijk. En mijn partner vindt het ook verschrikkelijk. Ik vind daar van alles van. Hè, van hoe ze kan. Zij doet het anders dan dat ik het zou doen. Maar ik denk, kan mij het schelen dat zij het anders doet. Ik ga het toch echt niet zelf doen. Ik zou het voor geen goud elke week zelf willen doen. Dus zo zit ik er dan ook wel heel makkelijk, denk ik, in. Zo voelt het. Ja. Maar zij zien en nog, hè, en dat vind ik wel leuk om te zien. Want nog is mijn dochter, die zegt alsnog wel eens tegen mij zo van, ja, maar mama, dat kan ik ook zelf en niet om, maar omdat ik me dan toch toch ergens in een automatisme iets uit de handen bij haar wil nemen. Uit mijn eigen verantwoordelijkheid, hè, te grootmakende verantwoordelijkheid. En mijn dochter is dan voor mij de grootste spiegel daarin. Zeg maar, mama, dat hoef jij niet te doen. En nee hoor, doe maar wat je te doen hebt. En, dus zij is dan die spiegel. En systemisch weet ik ook dat het niet de bedoeling is dat ze het voor me gaat dragen. Maar goed, ja, ik heb inmiddels heel veel opgelost. En wat ik nog niet weet, ja, daar kom ik dan wel weer een keer tegen. Kijk ik dan weer aan, ja.
We zijn natuurlijk als mensen altijd in ontwikkeling.
Ja, ja.
Ja. Zeg Suzanne, heb jij voor de luisteraars, is er iets waarvan jij zegt, ik vind het belangrijk om dat nog te delen of te zeggen of mee te geven?
Ja, het allerbelangrijkste, en met dat jij die vraag zo aan mezelf stelt, voel ik het, dat als je weet, want je weet het, ik wist het 10 jaar en het duurde bij mij 10 jaar voordat ik echt actie ondernam om het anders te doen en op zoek te gaan naar wat ik wel wilde. Als je ergens een weten hebt dat wat je nu aan het doen bent of hoe je je leven nu doet, in de breedste zin van het woord, want het gaat niet alleen over werk en ondernemerschap, dat je alle hulptroepen naar jezelf toetrekt die jij nodig hebt om die keuze voor jouzelf echt te gaan maken. En daarmee bedoel ik dus echt het leven gewoon te gaan doen, dat je terugkijkt en denkt van ja, het was niet altijd leuk, het was niet altijd gemakkelijk, maar hé, het was mijn leven. Als je jezelf dat toch eens gunt, dan... Nou, dat zou ik heel graag mee willen geven, ja.
Wat mooi.
Ja.
Dank je wel. Dank je wel voor dit mooie gesprek, je mooie woorden. En dat je bereid was om met mij hierover in gesprek te gaan.
Dank je wel.
Dank je wel, Suzanne.
Ja, jij ook voor je uitnodiging en voor je mooie en relevante naar de kern trekkende vragen die je hebt gesteld. Dankjewel.
Dankjewel. Nou, Suzanne, dan wil ik hem voor vandaag hierbij afronden. Lieve luisteraars, ik hoop dat jullie hier net zo van genoten hebben als ik. Voor vandaag heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.